Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. De toestroom van buitenlandse studenten zit voor het eerst sinds de coronacrisis weer in de lift. Nederland laat alle internationale studenten automatisch toe, waardoor er weinig grip is op de aantallen en de stad waar ze gaan studeren. Pieter Duisenberg is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Hoe komt het dat het aantal buitenlandse studenten weer toeneemt?
Ja, dat is eigenlijk is er een dip geweest door corona. Dus zowel de studenten uit het buitenland als ook onze eigen Nederlandse studenten die wilden in de coronatijd minder in het buitenland studeren. En nu zijn we weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.
Oké, en kunnen de universiteiten deze groei aan?
Nou, het is eigenlijk eerlijke antwoord is nee. Er is een groei van universiteiten gedurende de vele decennia. Als je kijkt naar de groei sinds 2000, dan zijn de universiteiten verdubbeld. Dat zijn voornamelijk overigens Nederlandse studenten geweest. En nu naar de toekomst toe, de afgelopen paar jaar, en naar de toekomst toe denken we met name internationaal. Ja, en dat gaat op heel veel plekken gaat dat knellen. De financiering groeit niet goed mee. En je ziet dus ook, de collegezalen zijn voller. Maar je hebt ook dus issues met studentenhuisvesting. Dus daar hebben wij al een paar jaar gezegd dat we een zorg hebben. Meer grip zouden willen hebben op die groei.
Ja, maar nu wordt elke buitenlandse student die zich aanmeldt toegelaten. Hoe kan dat?
Ja, dat komt door het unieke aan het Nederlandse systeem. Hè. Dat is wettelijk geregeld dat de toegankelijkheid is vrijwel volledig open. Behalve bij studies zoals geneeskunde. Maar als je in Nederland je aanmeldt voor een studie, dan word je toegelaten. En dat wordt eigenlijk op alle studenten wordt dat toegepast. Daar zijn wij ook uniek in als je ons vergelijkt met bijvoorbeeld landen waar ook veel internationale studenten interesse in hebben. Zoals Denemarken of Duitsland of Frankrijk, andere Scandinavische landen. Die kunnen meer quota stellen. En die kunnen meer zeggen van nou, we willen er ongeveer zoveel. En dan kan je daar ook beter sturen. En dat is, dan kun je ook je onderwijs beter op plannen. Maar bijvoorbeeld ook huisvesting kan je daar beter op regelen.
Ja, nou ben je de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. En jullie pleiten voor een proactieve houding ten opzichte van buitenlandse studenten. Wat bedoel je daarmee?
Nou, op dit moment is ook het publieke debat is natuurlijk best wel gekleurd door de knelpunten, hè, de nadelen daarvan. Denk aan huisvesting of overvolle collegezalen of de werkdruk bij docenten. En dat is ook heel begrijpelijk. Terwijl je zou bijna vergeten dat het ook een enorme kans is. En je zou en dat er ook regio's zijn en ook bedrijven zijn die zeggen ik heb talent keihard nodig. En het is ook daarnaast goed voor het onderwijs, goed voor onze kwaliteit van het onderwijs. Studenten, Nederlandse studenten zelf willen ook meer internationalisering, willen die kansen ook. Maar dus ga het als een kans zien, maar ga vervolgens wel zorgen dat je die groei, dat je die aantallen, dat je daar grip op krijgt, zodat je die nadelen beter kan beheersen.
Ja, en wie moet daarvoor gaan zorgen dat die nadelen dus beter beheersbaar zijn?
Dat is, om te beginnen is dat de Rijksoverheid. Dus wij hopen dat in het aanstaande coalitieakkoord, als dat er hopelijk komt, dat daar een meer positieve talentstrategie in zal staan. Die zegt van de internationalisering is een kans, maar we gaan dat dus op een bepaalde manier met elkaar organiseren. Daarnaast hebben we natuurlijk zelf een rol te spelen, maar ook de regio's. Hè. Denk aan een regio als Twente, maar bijvoorbeeld ook Rotterdam. Daar is echt een gillend tekort aan talent. En dus je moet met de regio en de onderwijsinstellingen kijken van wat wil ik nou bereiken met die internationalisering.
Ja, en wat kan zo'n regio dan betekenen?
Nou, met de regio bijvoorbeeld kan je met elkaar zeggen, dit is het talent wat we nodig hebben met ons bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dit is de internationalisering die we willen hebben als omgeving. Hè. Je kunt je voorstellen dat, bijvoorbeeld Twente noemde ik al, maar bijvoorbeeld ook Maastricht, dat weer andere omstandigheden zijn dan in Amsterdam of in Eindhoven. En dus je moet dat echt met het omliggende bedrijfsleven, met de gemeenten gaan bekijken. Daarnaast heb je van de Rijksoverheid een paar wettelijke mogelijkheden nodig. Bijvoorbeeld dat je dus die bepaalde quota kan stellen. Of dat je meer diversiteit in de klas kan krijgen, in de collegezaal kan krijgen. Zodat je ook betere internationalisering krijgt.
Het Outbreak Management Team adviseert het ministerie van Volksgezondheid om vanaf 20 september niet meer de hele klas naar huis te sturen in geval van een besmetting. Alleen leerlingen die in nauw contact zijn geweest met een besmet kind zouden dan nog thuis hoeven blijven. Dat zegt kinderarts en OMT-lid Caroli Illy vandaag in Trouw. Thijs Rovers is van de Algemene Onderwijsbond. Dit klinkt als goed nieuws.
Inderdaad, er is denk ik voor een leraar niks fijners dan met al je kinderen gewoon in de klas te zitten en je niet druk hoeven te maken om weer te schakelen van fysiek naar online onderwijs. Dus op het eerste gezicht denk je, nou, een fantastische bericht. En aan de andere kant hebben we geen idee waarop dit gebaseerd is. Dus wij horen dit nu ook weer vanuit de media. En er is gewoon behoefte aan duidelijkheid. Er zijn een hele hoop leraren die willen gewoon echt voor die klas staan. Vaccinatie gaat bij de leraren is ook hoog. Dus wat dat betreft wordt het steeds prettiger om voor die klas te staan. Maar er zijn ook nog wel echte zorgen. Ook als je kijkt naar de leerlingen bijvoorbeeld. Die zijn vaak niet gevaccineerd op een basisschool. En we weten ook niet precies hoe ouders hierover denken. Dus er zitten wel nog een aantal risico's aan. En we wachten eigenlijk nog op de onderbouwing van dit besluit.
Ja, is dat waarom jullie voorzichtig enthousiast zijn? Want na de zomervakantie zaten honderden basisscholen vlak alweer met lege lokalen.
Ja, wij horen die signalen ook. En dat blijft, vind ik altijd, knap hoe je ziet dat het in het onderwijs er zo snel geschakeld wordt. Maar dat vraagt ook wel wat van leraren, maar ook van kinderen. En dat willen we natuurlijk het liefste niet. Je wil gewoon met die kinderen in de klas zitten. En je wil dat kind, dat het thuis misschien niet zo prettig heeft, ook elke dag kunnen zien van hoe gaat het nu met je. En dat kan niet als een klas in quarantaine zit. Dus we zijn enthousiast dat er nu voorzichtig wordt gezegd dat we niet meteen naar huis moeten. Maar ja, we willen wel. Gezondheid is gewoon een groot goed. En dat staat bij ons altijd voorop. Ja. Voor die leraren, maar ook voor de leerlingen. En het is ons nog niet duidelijk hoe ze dat dan kunnen garanderen. Nee. Dus daar zit bij ons nog wel een groot vraagteken.
En je zei ook iets over de vaccinatiegraad onder leraren. Die is hoog?
Ja, die is hoog. Die ligt geloof ik nu rond de 90%. Dus iedereen laat. En dat geeft ook wel aan dat de beroepsgroep heel graag wil. Zo min mogelijk thuis wil werken. En natuurlijk zijn er ook altijd collega's die vanwege gezondheidsredenen dat niet kunnen. Maar het overgrote deel is er gewoon klaar voor en wil ook aan de bak. Maar we weten nog te weinig ook wat het met de leerlingen doet. En wat zo'n besmetting voor hen op lange termijn voor een effect heeft. Dus ik kan me ook voorstellen dat ouders zich zorgen maken. En ik denk dat we daarom heel snel zowel met ouders, maar ook met OMT en ministerie in overleg moeten. Hoe ze tot dit besluit komen. En hoe we die gezondheid zo goed mogelijk kunnen garanderen.
Ja, kortom, gematigd enthousiast. Behalve als er goede uitleg komt.
Ja, het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dat we dit via de media te horen krijgen. Het gaat hier over de gezondheid van onze kinderen. En ook over de gezondheid van leraren. Daar moet je prudent mee opspringen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Dan siert het OMT niet dat ze het via de pers laten lekken. En dat ze daarbij nog niet de onderbouwing geven die wel nodig is. Het gaat hier om onze kinderen. Om onze leraren. En ja, daar moeten we voorzichtig mee zijn.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst is klaar met de eerste registratie van de ruim 1900 evacuees uit Afghanistan. Ook maakte de dienst bekend dat de eerste 13 Afghaanse vluchtelingen in Nederland mogen blijven. Martijn van der Linden is van Vluchtelingenwerk Nederland. Wat houdt deze eerste registratie precies in?
Ja, goedemiddag. De eerste registratie betekent dat 13 mensen hebben in elk geval nu een verblijfsvergunning gekregen. En dat betekent dat zij beginnen met een nieuw leven in Nederland. Maar daar staat hij nog heel wat te wachten, want zij zitten nu dus nog in die noodopvang. En er zijn nogal heel wat stappen te doorlopen voordat ze echt een heel nieuw leven in Nederland hebben opgebouwd.
De eerste 13 hebben te horen gekregen dat ze mogen blijven. Dat klinkt goed, maar aan de andere kant is nog een lange weg te gaan met 1900 op de lijst.
Ja, dat klopt. Voor ons is ook niet helemaal bekend hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst daar nu mee verder gaat. Deze 13 mensen, daarvan stond blijkbaar overduidelijk vast dat zij in Nederland zouden mogen blijven. Dus die hebben alvast een verblijfsvergunning gekregen, dat is mooi. Maar tegelijkertijd zit er ook een groep Afghaanse vluchtelingen die al eerder naar Nederland was gekomen. Waarvan nu is gezegd, in afwachting op nieuwe informatie over de veilige situatie in Afghanistan, gaan we nu ook voorlopig geen beslissingen nemen op hun asielverzoeken. Dus onze verwachting is dat het voor de grote groep ook echt nog wel eens een tijd zou kunnen duren voor zij ook duidelijkheid gaan krijgen.
En is er iets van bekend? Hoeveel mogen er blijven?
Ja, dat wordt straks beoordeeld. Alleen de criteria aan de hand waarvan dat zal worden beoordeeld, daar wordt nu opnieuw naar gekeken. De huidige asielprocedure voor Afghanen is namelijk gebaseerd op de veiligheidssituatie van vorig jaar. Toen hadden de Taliban nog niet heel Afghanistan in handen. Dus je kunt eigenlijk niet meer op basis van de situatie toen nu bepalen wie er nu in Nederland mag blijven en wie er terug zou moeten. Het is eigenlijk duidelijk dat je op dit moment helemaal geen Afghaanse vluchtelingen meer kan gaan terugsturen. En eigenlijk overleveren aan de Taliban. Dus wij hopen dat dat ook voor al deze mensen gaat gelden. Alleen ja, dat gaat echt nog wel even spannend worden. En het kan echt nog wel maanden duren voordat duidelijk wordt wie er mag blijven en wie er terug moet. Ja,
en is er enige helderheid wat voor processen dan te wachten staat?
Duidelijk wordt dat dan een asielprocedure is waarin ze gaan kijken van nou, wie ben jij precies, waar kom je vandaan, behoor jij tot bepaalde groepen die extra kwetsbaar zijn in Afghanistan. Wat daaruit komt gaat bepalen of zij dan hun toekomst in Nederland mogen blijven of uiteindelijk terug moeten. Alleen ja, nogmaals, die criteria die zijn op dit moment nog niet bekend. Dat wordt een politieke discussie, dus het is heel lastig om daar nu al iets over te zeggen.
Maar die 13 staat dus vast, die mogen blijven. Hoe gaat de inburgering van deze vluchtelingen eruit zien?
Nou, eerst wacht hen waarschijnlijk nog een lange tijd wachten in een asielzoekerscentrum tot er ergens in de gemeente een woning is gevonden. We weten natuurlijk ook allemaal dat er een tekort is aan woningen in Nederland en iedereen moet lang wachten op een woning. Statushouders zullen ook echt wel een tijd in een AZC nog moeten wachten voordat er ergens een plek gevonden is. Dan kom je ergens in de gemeente en ja, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ze zijn naar Nederland gekomen met vaak alleen maar wat ze aan hun lijf hebben. Telefoon, misschien wat persoonlijke spulletjes wat nog net in een tas te proppen was. En dat is het dan. Ik was afgelopen weekend ook bij een Afghaanse tolk die een paar maanden geleden een woning heeft gekregen. Zijn gezin is nou twee keer geleden ook gearriveerd. Maar ja, dan heb je een lege woning. Hij had niet eens matrassen voor zijn kinderen om op te slapen. Je begint echt vanaf nul. Ze zullen vanaf nul helemaal moeten opkomen.
Ja, je zegt dat je ze bezoekt. Hoe staat vluchtelingenwerk Nederland hen bij in dit proces?
Ja, als er een woning is gevonden ergens in de gemeente, dan staat daar een nieuw team van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Want wij zitten ook al in de asielzoekerscentra. En als er een woning is gevonden, dan gaan vrijwilligers van hen ze begeleiden. In eerste instantie met ervoor zorgen dat ze wat spulletjes krijgen om hun woning op orde te brengen. Zodat je daar kan gaan wonen. En dan is het in het begin heel praktisch. Ervoor zorgen dat er een huisarts is gevonden, dat de verzekeringen zijn afgesloten, dat iemand in beeld is bij de gemeente. Het zoeken van een school voor de kinderen. Dus we zorgen ervoor dat iemands leven echt administratief dan op orde is. En dan vervolgens is het een proces van maanden, of soms echt wel een paar jaar, om ervoor te zorgen dat mensen ook echt helemaal zelfstandig zijn. Dat betekent ook het leren van de taal. Het voorbereiden op de arbeidsmarkt. Wat ook in Nederland best wel even anders is dan veel landen waar vluchtelingen vandaan komen. Wij zorgen er echt voor met vrijwilligers dat zij echt van binnenkomst tot zelfredzaamheid worden begeleid. En ons doel is om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk op eigen benen staan.
Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland, dankjewel voor je uitleg.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.